Welkom. Dit is de Werkspodcast. Mensen werken in de maak. Met Dennis
en Marieke.
In deze podcast geven we elke aflevering inzichten, tips en inspiratie over ontwikkeling en doorgroeien voor HR professionals, directie en medewerkers. Zo helpen we bedrijven op of uit te bouwen.
Sta je regelmatig voor vragen als: hoe zorg ik goed voor mijn medewerkers? Hoe worden mijn mensen ook een goed team? Wat zit er nog meer in mijn medewerkers? En hoe blijf ik zelf in beweging? Dan is deze podcast een ware inspiratiebron.
Goedemiddag Noortje.
Goedemiddag Dennis.
Welkom bij de Werkspodcast.
Ja, dankjewel. Ja,
en we gaan het vandaag hebben over mediation. En wat we vandaag gaan bespreken is hoe je conflicten kunt voorkomen. Maar ook hoe je conflicten kunt oplossen. Dus gedoe op de werkvloer kan voorkomen. Waarom een mediation contract belangrijk is. Het verhaal achter de boodschap. En hoe je elkaar weer beter leert begrijpen. En samen tot een duurzame oplossing komt.
Ja, prachtig.
Zullen we beginnen?
Ja.
Wat vind jij het allerbelangrijkste van mediation?
Het belangrijkste en mooiste van mediation vind ik dat partijen weer met elkaar in gesprek kunnen komen om samen te gaan kijken naar een oplossing voor de toekomst. In heel veel conflicten is de situatie zo dat dat eigenlijk niet meer mogelijk is. Dat je eigenlijk het stadium voorbij bent om naar elkaar te luisteren. Mm-hmm. En in mediation probeer je om dat weer voor elkaar te krijgen, zodat partijen samen kunnen puzzelen naar goede oplossingen.
Ja, maar dat luisteren, dat lijkt mij het allerlastigste. Zeker als je een conflict hebt en eigenlijk niet meer met elkaar in gesprek wil.
Zeker, dat is ook lastig.
En hoe doe je dat dan?
In eerste instantie is dat belangrijk dat je begrijpt hoe een conflict opgebouwd wordt. Mm-hmm. En meestal is het zo als je het oneens bent met iemand, dat je nog wel ruimte hebt om naar iemand te luisteren. Maar vaak gebeuren er dingen die voor jou waarde hebben, die belangrijk zijn, waardoor op een gegeven moment je het idee hebt dat je elkaar niet meer bereikt. Mm-hmm. En dat de ander jou niet snapt. Ontstaat de situatie dat je beide in je eigen verhaal gaat geloven. Mm-hmm. En vaak zie je ook dat partijen steun zoeken bij de mensen of partijen in hun eigen omgeving om te horen of ze het nou goed doen of niet. Ja. En je ziet dat op die manier een conflict verhardt. En het is eigenlijk de kunst door vragen te stellen, door rust te creëren en door te kijken van waar gaat het nou echt om? Om weer het gesprek op gang te krijgen. Eigenlijk het gesprek achter het conflict. Waar gaat het over?
Okay. Als je dan begint, hè, want ergens word je ingeschakeld. Wat is dan jouw eerste stap?
Ja, dat verschilt een beetje per situatie. Maar zeker een van de eerste stappen is om met partijen stil te staan bij het mediation contract. Daar begint de mediation over.
En wat houdt zo'n contract in? Dat ben ik gewoon even benieuwd.
Ja, want het klinkt vrij flauw, maar het is eigenlijk een heel belangrijke stap. Want dat gaat al over hele essentiële dingen. Bijvoorbeeld over vertrouwelijkheid. Met wie praat je daarover? Mm-hmm. Maar ook om heel kort te omschrijven waar de situatie nu echt over gaat. En dat zijn al momenten om van elkaar te horen. Waar gaat het jou nou om?
Is het dan de feitelijke dingen waar het over gaat? Of ook over andere zaken?
Feiten en gevoelens lopen door elkaar heen. Mm-hmm. En dat zie je natuurlijk in een conflict. Het is vrij lastig om je emoties of dat wat het met je doet, om dat naar de achtergrond te zetten. Mm-hmm. Dus dat loopt door elkaar heen. Ja. Maar het kan al heel veel betekenen voor mediation als je al hoort waar het de ander nou precies over gaat. Mm-hmm. En als daar overeenkomst in zit, kan dat helpend zijn. Als daar verschil in zit, dan kan het heel interessant zijn van waar ligt dat verschil.
En zoek je nou naar het verschil of zoek je naar de overeenkomst?
Ja, uiteindelijk beide. En dat is een mooie vraag wat je stelt. Want overeenkomst is vaak heel helend. Als je ziet dat iemand eigenlijk hetzelfde voor ogen heeft als jij. Dat je eigenlijk helemaal niet veel verschilt. Dat het voelt alsof je heel veel uit elkaar staat, maar dat je heel dicht bij elkaar bent. Dus dat is natuurlijk het allermooiste. Als dat voor elkaar krijgt. Verschillen kunnen ook weer iets moois opleveren. Want een verschil kan ook weer laten zien dat er meer is te zien dan dat je in je eentje ziet. Mm-hmm. Dus het is een beetje hoe je met verschillen omgaat.
Dus meerdere invalshoeken.
Er zijn meerdere invalshoeken. Maar
zeg je dan dat ik, als wij een conflict hebben, dat ik dan in mijn eigen invalshoek vastzit?
Ja, dat zie je vaak. Hoe harder een conflict, hoe meer je vanuit je eigen perspectief, je eigen waarheid de situatie benadert.
Dus ik heb gelijk.
Ik heb gelijk. Ja. En de ander heeft ongelijk. Ja. Ja, de ander heeft het gedaan. Ja. En dat is eigenlijk ook het mooie van mediation. Waar je aan werkt, is dat je de schuld weghaalt. Mm-hmm. Het gaat vaak niet over wie is begonnen, wie het heeft gedaan. Maar waar het over gaat, is dat je samen in deze situatie beland bent. Mm-hmm. En dat je samen iets met elkaar doet daarin. Mm-hmm.
Dat vraagt wel heel veel verantwoordelijkheid of reflectievermogen.
Ja. In zekere zin. Dus er zijn natuurlijk randvoorwaarden. Ergens moet je natuurlijk wel capaciteiten hebben om ergens naar jezelf te kijken. Mm-hmm. Maar ik denk dat heel veel mensen het hebben. Kijk, mediation wordt ook ingezet bij buurtbemiddeling bijvoorbeeld. En dat zijn alle soorten mensen van onze samenleving die in conflicten zitten in buurten, mm-hmm. en met hun buren. Mm-hmm. En daar zie je dat mediation al heel erg helpt om gewoon het verhaal te horen van de buurman. Dat hij het lastig vindt als je om 12 uur 's nachts een muziek aan hebt. Nou, dat zijn dingen die je kan snappen. Of dat je bij elkaar gaat luisteren. Het gaat eigenlijk om dat je elkaar leert begrijpen.
Mm-hmm. Ja, en want even terug naar dat contract. Hè? Want daar ben ik even benieuwd naar. Ik zit elke keer te denken van, je gaat zo'n contract opstellen. Doe je dat met beide partijen tegelijkertijd? Of doe je dat afzonderlijk van elkaar? En wat staat er in zo'n contract? Er zijn meerdere vragen, maar...
Het zijn meerdere vragen. Mediation start heel vaak met alle partijen tegelijkertijd aan tafel. Maar kan ook starten met een intake apart. Mm-hmm. En gewoon om eigenlijk te verkennen van wat is de situatie. En wat is hier nodig, wat is de goede route.
Wat is jouw voorkeur?
Ja, dat verschilt per situatie.
Dus, en waar ligt dat aan dan?
Nou, mijn voorkeur gaat uit als je daar toch echt naar vraagt. Naar te beginnen met alle partijen aan tafel. Mm-hmm. Ik wijk er wel eens van af. Als er bijvoorbeeld veel partijen zijn. Dus er zijn ook wel eens conflicten bijvoorbeeld tussen overheid, gemeente bijvoorbeeld. En verschillende buurtorganisaties, mm-hmm. of verschillende belangenorganisaties. Mm-hmm. En dan kan het prettig zijn om eerst iedereen te spreken en dan een route te bepalen.
Ja.
En als dat niet zo is, dan begin je met alle partijen tegelijk. Ja. En je begint eigenlijk met elkaar te praten over waar gaat mediation nou over? En waarom zitten wij hier nou? Mm-hmm. Wat willen we opgelost hebben?
Ja. Maar dan heb ik even een vraag, want ik kan me voorstellen dat als je van drie partijen hoor je hun verhaal, dat je een voorkeur hebt voor één van die verhalen. En hoe ga je daarmee om als persoon?
Nou, wat ik heel mooi vind, wat ik echt in mezelf merk, zeker als je met intakes werkt en je spreekt drie partijen, dan hoor je het eerste verhaal, denk je, zo, nou dat is heel wat als je dat meemaakt. En dan spreek je de tweede partij en denk je, nou, die maakt ook heel veel mee. En dan spreek je de derde en denk je, nou, en die eigenlijk ook. Ik merk dat ik eigenlijk heel vaak meemaak dat ik alle partijen gewoon eigenlijk wel vanuit hun perspectief heel goed begrijp. Mm-hmm. En ik zit daar niet om ergens iets van te vinden. En ik zit daar niet om schuld toe te wijzen. Mm-hmm. Want daar gaat het helemaal niet over.
Nee. Dus, het gaat over het verbinden.
Het gaat over het verbinden. Het gaat erover om... zorgen dat mensen weer in gesprek raken. Hmm.
En stel dat er echt een heel groot conflict is. Hè, dat mensen niet meer elkaar aan tafel willen. Hè, dat kan ik me voorstellen. En dan ga je zo'n contract opstellen. Hoe ga je dan de vrijwilligheid van de mensen aanspreken om toch met elkaar om tafel te gaan zitten?
Nou kijk, vrijwilligheid gaat erover dat je daar niet gestuurd bent. Dus dat je niet gedwongen bent, mm-hmm. door een ander. Mm-hmm. En ook al wil je niet met die ander om tafel zitten, dan nog kan er zijn een overtuiging in jezelf zijn dat je zegt van, nou, weet je, laten we toch proberen met elkaar in gesprek te komen. Ook al vind ik er helemaal niks aan om met die ander in gesprek te gaan. Of mm-hmm. met elkaar in één ruimte te zitten. Mm-hmm. Dus vrijwilligheid heeft niet per se te maken met de zin in het gesprek. Maar wel dat je zegt van, ja, ik geloof erin. Ik wil dit proberen om weer tot elkaar te komen.
Het is eigenlijk een wens. Of een...
Het is een wens. Dus het vraagt om een soort interne motivatie. Dat je zegt van ja, ik kan naar een rechter gaan. Maar dan beslissen wij samen niet meer. En dan gaat een derde voor ons beslissen. En dan kan het best wel zijn dat het ook onze relaties gaat. Mm-hmm. En eigenlijk zou ik misschien wel willen dat we er samen over gaan. En dat misschien onze relatie toch wel misschien wel iets beter wordt dan het is.
Zeg maar. Ja, want dat zou nog steeds kunnen in een mediation. Dat je de relatie herstelt even.
Zeker. Ja, zeker.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou, bijvoorbeeld een situatie van een paar buren, waarbij de ene buurman ontzettend veel last heeft van de rook van de andere buurman. En in gesprek werd eigenlijk duidelijk dat die buren elkaar eigenlijk helemaal niet kenden. Dus ze woonden al 10 jaar naast elkaar, en ze hadden elkaar een keer voorgesteld, maar dat was het. Mm-hmm. Dus ze kenden mekaars verhaal en gevoeligheden eigenlijk helemaal niet. Mm-hmm. En toen ze met elkaar in gesprek raakten, bleken aan beide kanten hele... bijzondere verhalen achter te zitten. En wat je bij mensen ziet gebeuren, is dat ze zeiden van, oh, ik wist helemaal niet dat het zo was bij jou. Hmm. En dat er ook bijvoorbeeld, in deze situatie, de vraag ontstond van, kan ik jou misschien ergens mee helpen? Nou, en dan ben je weer mens voor elkaar.
Ja, eigenlijk een soort van filter tussen de twee.
Eigenlijk wel.
Twee
verhalen. Ja, ja, ja. Het, nou, en het woord filter is ook wel een mooie. Want dat is ook wel een techniek die je gebruikt. Dus om mensen gebruiken vaak verwijten naar de ander. Maar in ieder verwijt zit een wens.
Ja.
Wat zou je nou eigenlijk het liefste willen?
Ja.
Dus wat zeg je er nou mee als je zegt wat je niet wil?
Ja.
Wat zeg je ermee wat je eigenlijk wel wil?
En merk je dan dat mensen beter weten wat ze niet willen dan dat ze, wat ze wel willen?
Nou, de uitdrukking gaat in, als er een conflict is, vaak in wat ze niet fijn vinden en waar ze een hekel aan hebben en wat ze niet willen. En op het moment dat je het omdraait, dan ontstaat een hele andere energie. Maar het klopt, mensen zijn dan eerder geneigd om te zeggen wat ze niet willen.
Ja, en dan hebben ze meestal geen idee wat ze wel willen.
Nee, en als je de vraag stelt, dan weten ze het eigenlijk natuurlijk ook best weer wel.
Ja, maar ze staan er eigenlijk niet bij stil.
Nee.
Ze willen
nee.
graag dat hun verhaal de waarheid is.
Ja, herken je dat als jij een conflict hebt, dat zo werkt?
Ja, weet je, je wil graag gelijk hebben of gelijk krijgen. En eigenlijk gaat het daar helemaal niet om. Want eigenlijk gaat het om dat je misschien samen een nieuwe waarheid creëert.
Precies, ja. En dat is natuurlijk ook wat je doet. Je maakt weer een situatie waarin je elkaar weer begrijpt en als mens ziet en oplossingen creëert.
Ja, dan hoef je niet eens eens te zijn met de ander, maar wel meer begrip voor de ander.
Ja, ja. Precies.
En dan staat er zeg maar ruimte om dat te onderzoeken.
Ja.
Dat is ook een van de dingen die je altijd zegt, hè? Dat er moet een ruimte zijn om iets nieuws te scheppen. Hoe doe je dat als je dus met 2 of 3 partijen aan tafel zit? Hoe creëer je die ruimte?
Nou, wat daarin belangrijk is, is dat er aandacht naar iedereen gaat. Dus een mediator is steeds bezig met degene die spreekt, maar ook met de mensen die niet spreken. En is ook aan het kijken dat iedereen het woord krijgt en iedereen vertelt en iedereen naar elkaar luistert. En wat je ziet is dat op het moment dat het je lukt om achter de situatie te komen, achter wat mensen drijft, dat mensen ook ontspannen. En dat mensen ook een andere kant van elkaar zien die ze misschien al heel lang niet hebben gezien. En dat helpt enorm.
En voelen ze zich meer gehoord.
Dan voelen ze zich meer gehoord. En als het goed is, ook door elkaar weer begrepen.
Ja, dan kan ik me voorstellen als je in een conflict zit, dat het één zeg maar meer macht heeft. Ik noem even het woord macht, maar het is niet helemaal zo. Maar wel dat gevoel heeft en de ander wat meer volgzaam is, dat het heel lastig is om het 50-50 te houden.
Toch is dat wel een hele belangrijke mediation. Dat je iedereen voldoende aandacht geeft. En het is natuurlijk zo, er zijn mediations waarbij er machtsverhouding is. Denk bijvoorbeeld in arbeidsmediation met een werkgever en een werknemer. Of bij overheidsmediation met een gemeente en een burger. Dat is natuurlijk anders dan als je samen partners bent en je besluit uit elkaar te gaan. Dan ben je eigenlijk veel gelijkwaardiger.
Ja.
Dus het is heel belangrijk om goed te letten op hoe de machtsverhouding ligt.
Ja, is dat ook iets wat je onderzoekt van tevoren?
Nou weet je, vaak is dat ook wel van tevoren vrij duidelijk hoe die machtsverhouding ligt. Maar je kan daar zeker naar vragen. Weet je, die nieuwsgierigheid, die hoort iedere mediator ook te hebben. De nieuwsgierigheid, hoe zit dat dan? En wat betekent die machtsverhouding nou voor jullie situatie?
Ja, en als je dan in een conflict, je wordt ergens bij betrokken in een conflict. Ja, je moet dan neutraal blijven, zeg je. Heb je een techniek of heb je iets wat je doet om die neutraliteit gewoon bewust in te zetten?
Nou weet je, eigenlijk merk ik dat ik zelden last heb van mijn neutraliteit. Dat ik eigenlijk beide partijen gewoon wel heel goed begrijp. En ik voel ook heel duidelijk dat mijn rol niet in het conflict is, maar ik sta ernaast.
Nee, objectief.
Objectief. Ja. En ik zit daar niet voor schuld. Dus dat maakt het al dat het eigenlijk gewoon heel makkelijk is om gewoon beide personen te zien en ook te kijken wat er vooral tussen mensen gebeurt. Want mensen reageren op elkaar. En dat maakt dat er niet per se één iemand schuldig is.
Ja.
Maar dat het gaat over, ja, wat hebben deze mensen met elkaar te doen en wat doen ze met elkaar uiteindelijk.
En wat maak je, dan moet je dat ook bespreekbaar maken.
En dan maak je dat bespreekbaar.
Ja.
En als stel dat ik last zou hebben, dat ik merk dat ik niet neutraal kan blijven, dan zou ik dat ook bespreekbaar maken.
Ja.
En dat is ook wat ik in de beginfase ook altijd uitleg, waar neutraliteit over gaat. En dat vraag ik ook aan de mensen aan tafel. Van op het moment dat zij het gevoel hebben dat ik niet neutraal ben, om dat aan te geven. Omdat zonder neutraliteit is het heel ingewikkeld om een goede ruimte te creëren waarin mensen met elkaar kunnen praten.
Maar ik kan me voorstellen, ook in een arbeidsconflict, hè, dat mensen daar misbruik van maken, dat ze gewoon altijd jou beschuldigen dat je niet neutraal bent.
Nee. En dat kan hoor. En daarom is ook neutraliteit is een hele belangrijke mediation. Dus daarom is het natuurlijk ook wel heel erg belangrijk om te kijken van hoe is bijvoorbeeld de betaling geregeld. Mm-hmm. Dat lijkt iets heel logisch, maar dat is het natuurlijk niet.
Nee.
Als één partij alles betaalt, wat betekent dat dan voor de mediation? Dus daar sta je dus in die contractfase bij stil.
Ja. En wat zijn dan meer dingen die in zo'n contract dan die je ondertekent met z'n tweeën of met z'n drieën? Wat voor dingen staan er nog meer in?
Nou, wat ik al vertelde, de vrijwilligheid, neutraliteit, het gaat over verdeling van kosten, het gaat over vertrouwelijkheid, ook wel over mandaat, dus hoe je vertegenwoordigd wordt. En dat zie je natuurlijk ook, zeker als het een mediation is met een gemeente of met een werkgever. Mm-hmm. Zit degene die daar aan tafel zit, kan die ook beslissingen nemen? Mm-hmm. Of moet die weer terug naar een hoger geplaatst persoon die de beslissingen neemt?
Ja.
Dat zijn dingen die je allemaal bespreekt in die fase en kijken, wat willen deze partijen oplossen? En heb je het over hetzelfde?
Ja, want het kan natuurlijk zijn als je bijvoorbeeld een manager hebt, hè, die een conflict heeft met een werknemer, dat een bedrijf representeert, dat hij weer terug moet naar zijn directeur. Dat leg je dus vast in een contract, dat gedaan moet worden of dat de afspraak is.
Nou, het wordt wel gesproken over in het contract, maar je praat er meer over wat het betekent voor de mediation.
En wat betekent dat dan voor de mediation?
Dat kan dus betekenen dat je bijvoorbeeld denkt dat je beslissingen hebt gemaakt, maar dat er dus nog een stap tussen zit. En dat die persoon dus ook nog afhankelijk is van een derde. En dat is leuk als die derde zegt van ik vertrouw jou en de beslissingen die je daar maakt ondersteunen wij. Maar het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat daar ook weer een dynamiek speelt tussen die manager en zijn directeur.
En doe je daar dan ook wat in?
Zou kunnen, maar het belangrijkste wat ik erin doe is in die situatie het bespreekbaar maken en ook kijken van wat betekent dit? En wat je wel vaak ziet is dat er toch wel iets achter vandaan kan komen.
En zoals?
Bijvoorbeeld dat zo in jouw voorbeeld de manager zegt ik kan niet op alles toezeggen. Ik mag hierover beslissen en daar niet. En dat ligt best gevoelig in onze organisatie bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Dus je kijkt echt naar beslissingsbevoegdheid.
Ja.
Ja. Ja. Want heb jij als mediator ook beslissingsbevoegdheid in een conflict?
Nee. Laat zo zeggen, ik ga helemaal niet over de oplossingen.
Nee.
Kijk, goede oplossingen die zijn goed als je ze zelf bedenkt. En die houden het meest stand als je allebei super enthousiast bent en je zegt van ja, dit helpt ons.
Ja.
Hier kunnen we mee verder.
Ja.
Dit lost ook echt ons conflict op. Want het is ook steeds toetsen als er een oplossing is van welk deel van het conflict wordt nu opgelost. Mm-hmm. Blijft er dan nog iets over?
Ja.
Of is het echt een oplossing voor de toekomst?
Ja.
Dat is wat je wil. Waar ik wel over ga, kijk, ik zit als mediator ook vrijwillig. En het kan natuurlijk zijn dat ik zie van, weet je, mediation helpt niet in deze situatie.
Mm-hmm.
Ik ben ook vrij om aan te geven dat de mediation niet verder kan gaan. Dus daar beslis ik wel over.
Ja, en wat zou jouw reden zijn om niet door te gaan met mediation?
Als ik zie dat er echt geen ruimte is bij mensen om een stap naar elkaar toe te maken.
Mm-hmm.
Dat ik die ingang niet vind.
Mm-hmm.
En dat komt af en toe eens voor. En dan is het heel belangrijk om bespreekbaar te maken dat ik dat niet zie gebeuren.
Mm-hmm.
Met de vraag wat mediation nog bijdraagt.
Ja, en wat zijn dan de reacties die je krijgt als je dat bespreekbaar maakt?
Ik heb er twee voorbeelden van. En in de ene situatie hielp het door het te benoemen. Hielp het juist om de mediation weer op gang te krijgen.
Mm-hmm.
Van ja, inderdaad, we zitten hier. We willen het probleem oplossen. En we zijn het eigenlijk niet aan het oplossen.
Nee. Dus we houden vast onze eigen visie.
Ja, en toch willen we dit. Dus weet je, het kan juist ontzettend helpen om weer verder te gaan.
Mm-hmm.
En in een andere situatie beaamden de mensen van ja, wij gaan er niet uitkomen zo.
Nee.
We hebben iets anders nodig dan mediation.
Ja. En we hebben het nu over mediation als er een conflict is. En dan zijn we al ver in een vrij gevorderd stadium. Kom je ook wel eens tegen dat mediation een soort van preventief wordt ingezet?
Zeker. Ja, zeker. Ik werk in een samenwerkingsverband met twee mediators in Oost-Nederland. Dat zijn Yvonne Floor en Dini Veldhuizen, de mediation in Oost-Nederland. En met elkaar helpen wij ook startende samenwerkingsverbanden.
Mm-hmm.
Dat ze een startende team zijn, startende maatschappen van fysiotherapeuten bijvoorbeeld, of teams in een ziekenhuis. Kan van alles zijn.
Kan ook.
Ja hoor, het kan van alles zijn. En juist om van tevoren te bespreken van wat is nou ieders drijfveer? Wat wil jij hier uithalen? Wat is voor jou belangrijk? En komt het een beetje overeen?
Ja.
Wat zijn jouw waarden in het leven en in je bedrijf wat je op wil zetten? En wat wil je nou behalen? Wanneer ben jij tevreden? En wanneer ben jij tevreden? Mm-hmm. En door dat in kaart te brengen op een hele leuke speelse manier, zorg je er eigenlijk voor dat je al van tevoren hebt nagedacht over latere valkuilen en zorg je dat je conflicten voorkomt.
Dat lijkt me vrij verrassende uitkomsten.
Je hoopt dat natuurlijk niet. Maar ja, natuurlijk. Er zijn natuurlijk allemaal van dat soort dingen waar mensen niet over na hebben gedacht. En waar je dan opeens met elkaar in gesprek over raakt, zeg maar.
Maar dat kan zijn dat je een samenwerkingsverband ook zegt, nou, dan wil ik niet verder.
Dat zou kunnen.
Ja.
Ja.
Heb je dat wel eens aan de hand gehad?
Eigenlijk niet. Eigenlijk is het altijd wel zo dat mensen wel voldoende op een lijn zitten, maar wel heel blij zijn met de verheldering en de verduidelijking. Dat je ziet dat je dus gedoe voorkomt.
Ja, dat is en, eigenlijk een verdieping van de relatie, zou je kunnen zeggen.
Een verdieping van de relatie, ja.
Dat je elkaar beter begrijpt.
Ja,
ja.
Ja. En dat je ook de verwachtingen over en weer veel helderder hebt. Mm-hmm. Zeg maar. Of de taakverdeling of de rolverdeling.
Ja, en dan gaat het dan echt ook niet over de feiten, begrijp ik, maar ook over je zegt je drijfveer, je principes. Want hoe krijg je die dan in beeld?
Nou, daar hebben we verschillende werkvormen voor. Om ook te kijken, van, ja, wat drijft jou in het leven? Wat is nou echt hetgene waar jij voor op de bres staat? Het gaat ook over waardepatronen. Voor welke waarden, waar sla jij echt op aan?
En kun je een waarde noemen?
Nou, waarde kan bijvoorbeeld zijn dat jij echt gaat voor de gelijkwaardigheid. Dat het belangrijkste is, of eerlijkheid. Mm-hmm. Maar misschien heeft iemand anders wel succesvol zijn als waarde.
Ja, wat is dan succesvol?
En wat is succesvol, zeker. Ja. Maar dat kan wel eens in strijd zijn met elkaar. Als voor jou rechtvaardigheid belangrijker is dan succesvol zijn, en de ander heeft dat heeft succesvol zijn dus belangrijkst, dan kan dat natuurlijk gedoe opleveren.
Ja.
Want dan kan het zijn dat je misschien wel eens een keertje kiest voor oneerlijk zijn, omdat succesvol zijn belangrijker is.
Ja. Ja.
Dus dat zijn hele belangrijke dingen om van elkaar van tevoren te weten.
Ja, en ik kan me voorstellen dat je daar een soort van andere relatie met elkaar krijgt. En ga je ook zeg maar een besluit nemen van hoe je als bedrijf naar buiten wilt treden? Want dat is eigenlijk wat je als bedrijf bent, je missie zou je kunnen zeggen, die breng je eigenlijk dan samen.
Ja, ja, zeker. Het gaat over waar sta je over weet je, wat is je toekomst, waar ga je heen? Weet je wel, wat heb je nou voor ogen?
Waar staan we nu?
En waar staan we nu, zeker. Ja. Maar die visie, daar gaat het natuurlijk over. Ja. En waar sta je nu? Waarom begin je eraan? Wat drijf je? Waarom?
Ja.
En zeker, het gaat natuurlijk heel erg over identiteit. Dat als we dit zijn met elkaar, als we dit vinden, wie zijn we dan samen? Mm-hmm.
En zou je dan ook in, want het is een bedrijf dat begint, hè, maar ergens als je met elkaar gaat samenwerken, komen natuurlijk ook strubbelingen, strijd, alles wat met samenwerken te maken heeft, komt naar voren. Zou je dan zeggen van, goh, doe af en toe een mediation om gewoon eens te kijken waar je staat, bijvoorbeeld.
Ja, nou weet je, en dan kom je misschien wel meer in een soort, dan is het nog geen mediation, misschien kom je dan wel meer in een soort teamcoaching. Mm-hmm. Maar zeker, het is heel erg goed om ook af en toe stil te staan, een soort APK te hebben. Mm-hmm. We doen dat met gemak voor onze auto's, want dat is veilig. Maar zelden voor onze teams, want we moeten zo hard werken en...
Geen tijd.
Geen tijd, heel druk. Terwijl het ontzettend goed is om weer stil te staan van, we hadden dit afgesproken. Dit was ons startpunt, hier gingen we voor.
Ja.
Dit was voor ons belangrijk. En waar staan we nu?
Maar daarmee voorkom je dus ook conflicten.
Daarmee voorkom je zeker conflicten, ja.
En als je even kijkt naar arbeidsconflicten, want dat is heel vaak dat, dat er conflicten zijn bij bedrijven, dat een manager bij ons komt. Hoe vaak zie je dat bij jullie een werknemer komt met, goh, ik wil dit oplossen met mijn leidinggevende of oplossen met de directeur?
Dat komt minder vaak voor.
Ja, en hoe komt dat?
Ik denk dat het komt omdat vanuit het bedrijf bijvoorbeeld mediation wordt aangeboden. Mm-hmm. Of dat een werkgever ook eerst kijkt van, weet je, kunnen we hier niet gewoon samen toch uitkomen? Mm-hmm. Want dat is uiteindelijk voor iedereen het beste als het je lukt om niet een juridische weg in te slaan. Mm-hmm. Als je elkaar snapt en met elkaar een oplossing vindt, dan heb je er uiteindelijk minder schade voor. Want voor een werknemer is vaak de schade heel groot als het ontslag bijvoorbeeld of een conflict op het werk heeft heel veel impact. Mm-hmm. En misschien wel meer dan voor een bedrijf.
Ja, ja. Want op een gegeven moment heb je ze bij elkaar. Hè? Je gaat het hele proces in en op een gegeven moment is het conflict opgelost. Ga je het dan ook vastleggen?
Verschilt per situatie, mm-hmm. maar over het algemeen wel.
Ja, en wat leg je dan vast?
Uiteindelijk gaat het over de uiteindelijke afspraken. Mm-hmm. En het hoeft helemaal niet zo te zijn dat ik die vastleg. Het kan ook heel goed zijn dat er een medewerker in een bedrijf is die dat veel beter vast kan leggen bijvoorbeeld. Hè. Dus dat verschilt ook per situatie. Mm-hmm. Maar wat wel belangrijk in het proces ook is dat, dat tijdens de mediation bijeenkomsten er geen verslag wordt gemaakt over het algemeen. Dus er wordt niet een notulen gemaakt van dit is er allemaal gezegd. Hoogstens de korte afspraken tussendoor. Omdat je die mediation bijeenkomsten ook gebruikt om samen te puzzelen. Mm-hmm. En pas op het moment dat je zegt van ja, dit zijn echt de afspraken die we willen maken. Hier gaan we echt achter staan. Die worden op papier gezet om te ondertekenen.
Ja, en wat ik wel grappig vind om te horen is dat je de afspraak heel feitelijk neerlegt. Maar dat het conflict ook wel misschien over feiten kan gaan, maar vooral over de relatie gaat. Dat je afhankelijk van elkaar bent of dat er iets gebeurt waar je niet mee eens bent, dat je daar een bepaald gevoel over hebt. Toch? Zeg ik dat?
Ja, zeker. Die relatie staat er zeker. Is zeker een belangrijk onderdeel.
Ja.
En de emotie.
Ja. Dat is eigenlijk waar het conflict door begint.
Vaak, ja.
Ja. En als je die feiten hebt neergezet, is het dan ook dat het ondertekend wordt door iedereen? En hoef jij het niet te doen, maar merk je dat dat gebeurt binnen bedrijven?
Zeker, ja, zeker, ja.
Ja.
Dat ook de afspraken zijn die je maakt en die je ondertekent, zodat je er ook op terug kan vallen.
Ja.
En dat is niet per se in alle mediations zo. Hè? Want in sommige mediations kan het zo zijn dat mensen elkaar begrijpen en dat er helemaal niet per se iets afgesproken hoeft te worden. Mm-hmm. Maar dat alleen al het begrijpen maakt dat opeens dingen op hun plek vallen.
Ja. Dat er weer ruimte komt.
Ja. Of dat het helemaal niet eens gaat over afspraken. Of dat ze zo klein zijn dat ze zeggen, weet je, we zetten ze op de mail en dat is goed zo.
Ja.
Dus dat verschilt echt per situatie.
Ja. En mag iedereen zomaar naar een mediator toestappen?
Ja.
Ja. Er zijn geen restricties in die zin.
Er zijn geen restricties.
Nee. Nee. En want iemand belt jou even. Hè, met, goh, we hebben dit aan de hand. Kun je ons helpen? Dat is altijd natuurlijk de grote vraag. En dan zeg je natuurlijk altijd ja, lijkt mij. Of heb je ook wel eens nee gezegd tegen een...
Ik stel altijd een kennismakingsgesprek voor.
Okay.
Dus wat ik heel belangrijk vind is dat je elkaar gesproken hebt en dat je met elkaar verkend hebt wat is mediation en past het bij onze situatie. Mm-hmm. Dus in de meeste situatie past het, omdat mm-hmm. mensen zich al in verdiept hebben. Mm-hmm. Maar soms kom je daar ook in het gesprek achter dat mensen iets anders zoeken.
Ja.
En dan heb je het daarover.
Ja, en wat zoeken ze dan?
Het kan best zijn dat mensen bijvoorbeeld echt een jurist zoeken. Okay. Dat ze echt een juridische weg willen.
Ja.
En dat niet door te praten tot een oplossing willen komen. Dus mm-hmm. ja, dat komt voor natuurlijk. Ja.
Nou, dan heb je zo'n intakegesprek. Dus dan ga je eigenlijk kijken van wat is nou echt de vraag. En willen wij dat of kunnen wij dat?
Ja.
Ja, is dat wat je doet?
Ja.
Wat zijn dan vragen die jij belangrijk vindt om te stellen om dat goed in beeld te kunnen krijgen?
Nou, waar je naar op zoek gaat is waarom mensen iets op willen lossen en of er commitment is. Mm-hmm. En is er bereidheid om, ook al is het conflict nog heel hoog en dat er nog heel veel gedoe is, maar is er ergens bereidheid om toch die stap naar die ander te zetten?
Mm-hmm.
En in het begin van een conflict is dat niet zo van, oh tuurlijk, ik wil die ander heel graag horen.
Mm-hmm.
Maar voel je wel ergens die bereidheid en heb je ook het gevoel dat er commitment is om dat te doen door middel van mediation?
Ja, zeg die instemming, zeg maar.
Ja, precies. Vraagt.
En stel dat wij als MMPD jou willen inhuren of dat we zeggen, goh, we hebben jou nodig. Hè? Wat zijn dan situaties waarin we dat kunnen doen?
Dat zijn verschillende situaties. Het is natuurlijk teams, startende ondernemingen of teams. Maar het kan natuurlijk ook gaan over arbeidszaken.
Mm-hmm.
En dan zeker in het samenwerkingsverband van Mediation Oost-Nederland hebben we verschillende kennis, verschillende expertise, specialismen mm-hmm. bij elkaar. Waardoor we ook samen optrekken, mm-hmm. Elkaar samen versterken en soms samen optreden. Ja. Zeker als er meerdere partijen zijn.
Ja, want dat heeft natuurlijk te maken met hè, dat wij de aanvraag krijgen voor een tweede spoor of voor outplacement traject. Het is niet altijd, maar het gebeurt wel eens dat daar al een conflict aan de grondslag ligt. Maar dan kom je pas achter als je met iemand aan het werk bent. Hoe zou je daar dan mee omgaan? Want zijn wij dus een partij hè, die dat aanhoren. We hebben een werknemer en we horen ook het verhaal van de werkgever. En we zouden jou bellen hè, van goh, dit is wat we aan de hand hebben. Hoe zou je dat dan doen?
Ik zou zoals bij alles doen. Voorstellen om kennis te maken.
Ja, met ons erbij of alleen met de...
Als jullie partij zijn, mm-hmm. dan zit je aan tafel. Maar als je geen partij bent, nee. Niet.
Ja, we zijn dan ook een soort van neutrale partij. Dat wij iemand begeleiden in die zin. Maar het kan natuurlijk zijn dat We zijn natuurlijk wel partij, gevoelsmatig. En misschien in het traject zijn we natuurlijk ook partij.
Ja, je staat naast iemand.
Je staat naast iemand,
ja. Ja, kijk, weet je, en dat gebeurt natuurlijk ook. Hè? Er zijn ook mediations waarbij niet alleen maar de werknemer alleen komt. Of de werkgever alleen komt. Maar dat zij graag iemand mee willen hebben bij de mediation. En dat kan.
En waarom zou je dat willen?
Dat zou je bijvoorbeeld willen omdat je bijvoorbeeld een bepaald advies mee wil nemen. Of omdat je er niet helemaal alleen wil staan. Mm-hmm. Dat kan. En dat zijn ook dingen die je ook met elkaar bespreekt. Bijvoorbeeld in die kennismaking. Ja. Dat je ook bespreekt van hoe wil je hier zitten. En zit je hier alleen of niet? En vaak zoek je ook naar evenwicht. Dus als de een iemand meeneemt, kan het heel helpend zijn dat de ander dat ook doet. Zodat je evenwicht in het gesprek creëert.
Ja. En dan ben ik even benieuwd, hè, want jij hebt een eigen bedrijf. En natuurlijk heb je ook wel eens een conflict of kom je wrijving tegen. Hoe heeft mediation jou erin geholpen om daar anders naar te kijken?
Nou, wat ik echt heel mooi vind is dat ik echt heb geleerd, nog meer dan ik al merkte, is dat eigenlijk iedereen wel wijsheid met zich meebrengt. Mm-hmm. Ook de mensen die heel erg ageren, of misschien wel juist de mensen die heel erg ageren, of waar weerstand is, of die vaak maar zeggen. Dat waren misschien de eerste mensen waar ik wel eens wat dacht
maar.
Van, ja maar, dan denk ik, oh jee. En nu denk ik, oh interessant, wat heeft hij te vertellen, welke wijsheid zit daarin? Dus eigenlijk.
Luister je naar de boodschap?
Ik luister naar de boodschap. Het gaat voor mij niet zozeer om de inhoud. Het gaat erover wat is het achterliggende verhaal? Hmm. En wat maakt dat er weerstand is? Wat maakt dat je ageert? Wat maakt dat je op de rem gaat staan? Weet je, wat zit erachter? Hmm. En dan, ja, vaak zitten er hele logische verhalen achter. Of hele mooie of hele begrijpelijke verhalen.
Ja. En zijn dat vragen die je eigenlijk andere mensen als tip zou meegeven, bijvoorbeeld? Hè? Als je in een soort conflict zit, ook een arbeidsconflict, maakt niet uit waar je een conflict hebt. Om dat soort vragen te stellen.
Zeker. Ja. Zeker. Interesse in de ander, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Wat je vaak ziet in discussies, gewoon discussies aan de keukentafel, over politiek bijvoorbeeld. De een die geeft een argument voor iets en de ander zegt, nou, ik vind het anders, ik geef een argument. En dan gaat die ene weer zeggen, oh ja, maar ik geef nog een argument voor mijn verhaal. En de ander geeft weer een argument voor zijn eigen verhaal. En dat is dan het gesprek. Terwijl het natuurlijk veel interessanter is. Het is gewoon, precies. En uiteindelijk kom je nergens. Terwijl het natuurlijk veel leuker is om te zeggen, wat maakt nou dat jij dit zegt?
Ja.
Waarom is dit zo belangrijk voor jou?
Ja.
En dan krijg je een echte gesprek, waardoor je verdiept ook in je relatie.
Ja, mooi. Ja, dus goed. Ik heb er nooit zo over nagedacht, maar nu erover nadenk ik, nou, dat is een goed begin om te kijken hoe je conflicten al zelf kan oplossen.
Precies, en zo, je kan het zo thuis toepassen.
Ja, ik heb nooit ruzie thuis.
Nou, dat is gelukkig. Hou er zo.
Goed, hey, we zijn bijna aan het einde gekomen van het gesprek. De eerste vraag is, wil je nog ergens op terugkomen of iets verduidelijken van wat je hebt verteld?
Nee, ik vind dat je hele mooie vragen hebt gesteld.
Nou, dankjewel. En we altijd eindigen met de vraag, welk advies heeft jou het meest geholpen in je persoonlijke ontwikkeling?
Nou, dat is een advies van een collega van mij. En ik heb ook ooit les van hem gehad. En wat hij zegt is, vraag mensen ook of ze willen. Het gaat heel vaak over vertrouwen. Mm-hmm. Dat mensen elkaar niet meer vertrouwen, dat er vertrouwensbreuk is. En dan gaat het over van, kun je iemand vertrouwen? Maar eigenlijk is de vraag veel interessanter. Wil je iemand weer vertrouwen? Mm. Want iemand weer kunnen vertrouwen is zo'n grote stap, omdat het vertrouwen is er niet. Mm. Dus hoe weet je dat dan of je dat weer kan? Geen idee. Maar heb je de intentie om te kijken of je het weer kan? Mm. Wil je het? Nou, en op het moment dat je die vraag stelt, zijn er heel veel mensen die zeggen, ja, eigenlijk wil ik het wel, maar ik weet alleen niet hoe. Maar ik wil het wel.
Ja. Dan kom je bij de hoe uit.
Ja, en dan kom je bij het hoe uit.
Dan kom je bij de ruimte uit. Precies. Waar je mee begon straks.
Ook. En als iemand zegt van, ik wil niet, ja, dan wordt het al heel ingewikkeld. Ja, want willen is de basis van alles.
Ja, dan houdt het op.
Dan houdt het op, ja.
Goed. Dankjewel voor het gesprek. Ja. En als mensen jou willen vinden op internet, waar kunnen ze jou vinden?
Dat kan via www.overdeijsselmediation.nl of www.mediationoostnederland.nl.
Dankjewel.
Dankjewel, Dennis.
Fijn dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Dankjewel daarvoor. We hopen dat we je hebben kunnen inspireren met onze tips en inzichten.
Wil je meer van ons horen? Abonneer je dan op onze podcast. Klik in jouw podcast-app op subscribe of abonneren. Elke keer wanneer we een nieuwe aflevering lanceren, ontvang je automatisch een berichtje. Je helpt ons hier enorm mee. Dankjewel. Heel graag tot de volgende keer.